NPO Radio 1. VPRO.
3 jaar cel voor degene die spreekt van Poolse vernietigingskampen.
Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas.
Vorige week werd een wet aangenomen waarin het strafbaar wordt gesteld om Polen medeplichtig te houden voor de vernietiging van de Joden tijdens de Holocaust. Het is een wet die lijkt te passen in het conservatieve nationalisme van de Poolse regeringspartij. En Ethiopië lijkt te moeten kiezen tussen radicale hervorming van het politieke bestel of verdere desintegratie na het aftreden van de eerste minister. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Ethiopië heeft zojuist de noodtoestand afgekondigd, een dag na het aftreden van premier Hailemariam Desalegn. Zijn positie was de laatste tijd al ernstig verzwakt door interne verdeeldheid van het Ethiopische regime en door de voortdurende sociale onrust in diverse delen van het land. Deze politieke crisis kan grote gevolgen hebben voor de interne verhoudingen. Harry Verhoeven is Ethiopië-deskundige en verbonden aan de Georgetown University in Doha, Qatar. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, het probleem is duidelijk groter dan alleen een afgetreden eerste minister.
Absoluut, er is een zeer fundamenteel probleem. Dat gaat eigenlijk over hoe dat verschillende bevolkingsgroepen, verschillende regio's, verschillende taalgroepen ook, eigenlijk elkaar in verhouding staan. En daar is in het verleden Ethiopië al zeer veel omgevochten. Er zijn vele tienduizenden en honderdduizenden mensen voor gestorven. En de bedoeling was eigenlijk dat het systeem dat in 1994 is ingevoerd, het zogenaamde etnische federalisme, eigenlijk daar een einde aan zou brengen. Maar zoals de protesten van de afgelopen 3 jaar en ook het ontslag van de eerste minister gisteren eigenlijk onderlijnen, is ook het huidige systeem eigenlijk niet erin geslaagd om heel wat van de fundamentele spanningen in Ethiopië te ontmijnen.
Ja, en op welk kruispunt staat Ethiopië?
Het is een belangrijk moment, omdat het inderdaad zeer, zeer duidelijk is dat het huidige systeem, hetgeen eigenlijk een vrij radicale verandering was ten aanzien van vorige regeringen, waar dat de macht altijd zeer gecentraliseerd was en waar dat er eigenlijk pogingen waren om één identiteit aan alle Ethiopiërs op te leggen. Dat systeem dat in 1994 is ingevoerd, probeert dat op een andere manier aan te pakken door mensen het recht te geven om hun eigen taalonderwijs te genieten, administratieve zaken met de regering te regelen. Maar dat is duidelijk niet voldoende om ook aan een aantal economische en andere politieke grieven tegemoet te komen. En dus is de vraag inderdaad, na het ontslag van de eerste minister en het afkondigen van de staat van beleg vandaag, of er inderdaad binnen dat systeem nog een aantal wijzigingen mogelijk zijn, of we eigenlijk helemaal opnieuw een ander systeem moeten gaan uitdenken. En in Ethiopië is het altijd zo geweest dat die grote veranderingen van het ene systeem naar het andere systeem altijd met veel bloedvergieten zijn samengegaan. Dus het is begrijpelijk dat veel mensen in Ethiopië en ook daarbuiten vrij bang zijn op dit ogenblik.
Ja, maar het afkondigen van de noodtoestand, dat voorspelt niet veel goeds.
Nee, dat voorspelt niet veel goeds. Dat suggereert inderdaad dat als veel mensen binnen de veiligheidsdiensten van het slechtste mogelijke scenario uitgaan, namelijk dat er meer protesten zullen worden georganiseerd, zowel bottom-up, maar ook zeer belangrijke mate door verschillende politici binnen de regeringspartij, die proberen die protesten te gebruiken eigenlijk om hun respectievelijke machtsbasis te versterken en hun eisen kracht bij te zetten. En de veiligheidsdiensten proberen door die staat van beleg, eigenlijk door die noodtoestand, dat tegen te gaan. Of dat echt wordt gaan te werken is twijfelachtig. De vorige noodtoestand liep van oktober 2016 tot juli 2017. En die heeft eigenlijk weinig soden aan de dijk gezet. Daar heeft eigenlijk weinig mee gebeurd in termen van politieke verandering. Het is afwachten wat het zal brengen. Maar het is begrijpelijk dat veel mensen bang zijn.
Ja, er zijn eigenlijk al 2 jaar lang politieke onrust. Hè. Er gaan heel veel mensen in delen van Ethiopië de straat op. Wat willen zij en welke politieke hervormingen moeten doorgevoerd worden, willen zij tevreden worden gesteld?
Maar het probleem met die betogingen, met die demonstraties, is dat veel van de demonstranten eigenlijk heel andere dingen willen. Dus je hebt bepaalde delen van het land, zeker in Oromia, de centrale regio, waar het grootste deel van de bevolking woont. Daar zijn er zeer radicale vragen eigenlijk naar medezeggenschap. En om meer kansen te geven aan de Oromo-bevolkingsgroep, die historisch zowel politiek als economisch is achtergesteld. Maar je hebt betogingen en demonstraties in andere delen van het land, die gaan over zeer lokale eisen, of die juist een veel sterker eengemaakt Ethiopië willen zien. Bijvoorbeeld de demonstraties in het noorden, in de Amhara-regio. Ja, die hebben een zeer sterke ondertoon van terug te gaan naar het oude Ethiopië, een eengemaakt, unitair Ethiopië, zeker geen verder gefederaliseerd land. En dat is juist wat het zo moeilijk maakt voor de huidige regering, voor het regime, omdat die vragen niet eens induidend zijn. En dus zelf al wordt er een bepaalde hervorming doorgevoerd, betekent dat zeker niet dat alle Ethiopiërs daar enthousiast over zullen zijn. Ethiopië is ook zeer verdeeld. Ook binnen de oppositie is er diepe verdeeldheid, zoals binnen de regering. Ja. En dat maakt de situatie zeker niet gemakkelijk op.
Ja, maar als ik u zo hoor, worden politieke hervormingen heel lastig. En de vraag is natuurlijk ook, is er een volgende premier die dit wel kan oplossen?
Die onderhandelingen worden uiteraard zeer, zeer lastig. Het is een zeer complex land. 100 miljoen mensen, meer dan 80 talen die in Ethiopië worden gesproken. Dus dat is een zeer, zeer complexe aangelegenheid. De grondwet hervormen en federale instellingen hervormen. Langs de andere kant wil ik toch ook wel een beetje een optimistische noot luiden. Namelijk, dit is echt een kans om inderdaad een aantal mensen die historisch niet gehoord zijn een kans te geven. En hen te betrekken bij het besluitvormingsproces en bij de instellingen. En het is mogelijk dat het aftreden van de eerste minister, die zeker niet degene was die de hervormingen succesvol had kunnen doorvoeren, dat tenminste de mogelijkheid biedt, tenminste toch theoretisch, om echt naar een aantal zaken fundamenteel te herbekijken.
Ja.
Dus dat is de hoop dan. Dat is een meer optimistisch scenario.
Ja, er wordt gesproken dat er een premier van Oromo-signatuur zou komen. Hè? Dus die grootste bevolkingsgroep die altijd is achtergesteld. Dat lijkt mij revolutionair. Als dat gebeurt.
Dat zou inderdaad revolutionair zijn, omdat in de geschiedenis van moderne Ethiopië en Oromo nooit de eerste minister of de koning of de president is geweest. Dus dat zou zeer symbolisch zeer, zeer belangrijk zijn. En het zou ook denk ik belangrijk zijn naar de Oromo toe, omdat veel andere bevolkingsgroepen hebben het gevoel, ja, die Oromo die klagen altijd, die protesteren altijd, maar laten we nu eens zelf proberen niet alleen Oromo-belangen te verdedigen, maar ook echt proberen een oplossing voor alle Ethiopiërs uit te denken. Dus wat dat betreft denk ik dat er inderdaad ook een vraag is van een belangrijk deel van de partij om te zeggen, laat de Oromo inderdaad nu maar eens aan zet zijn en een systeem uittekenen dat voor iedereen vooruitgang kan bieden. En nogmaals, mocht dat lukken, zou dat inderdaad een zeer belangrijke stap voorwaarts zijn. Een zeer goed nieuws zijn voor Ethiopië, als ook de Hoorn van Afrika. Er zijn heel wat belangrijke buurlanden van Ethiopië, Somalië, Soedan, Eritrea, die ook allemaal eigenlijk wel zouden varen bij een stabieler en economisch eerlijker Ethiopië.
Ja, goed. Het wordt heel spannend. Hartelijk dank, Harry Verhoeven.
Met veel plezier.
Hallo, marhaba.
Hallo.
Slamat malam.
Bellen met de wereld.
Hallo.
Please check and try again.
Ja, de telefoon gaat over in het Spaanse Valencia, waar de 80-jarige Miquel Castillo geschiedenis studeert. Je bent nooit te oud om te leren, maar deze gepensioneerde notaris gaat graag wat verder. Maandag vertrekt hij naar de Universiteit van het Italiaanse Verona als Erasmus-uitwisselingsstudent. Collega Katie Sheriff belde hem op en vroeg hem waarom hij weer terugging in de schoolbanken.
Pienso que la vida de jubilado de paseo o esperar en casa no me llenaba.
Het leven van de gepensioneerde die wandelt of thuis de tijd slijt maakte me niet blij. 5 jaar terug kreeg ik een hartinfarct en toen dacht ik, het leven is te kort, ik ga weer studeren. Ik was eerst wat terughoudend vanwege het leeftijdsverschil met andere studenten, maar de jongelui helpen me juist en ik help hen.
Me piden a veces consejos sobre las novias.
Ze vragen me zelfs raad over vriendinnetjes. Ze vragen, wat vind je van dit meisje? En dan zeg ik, het is een bonbonnetje van een vrouw. En op bonbonnetjes moet je passen, want anders heet iemand anders erop.
Porque los bonbones enseguida se los come la gente.
Nu gaat u naar Italië met een Erasmusbeurs. Waarom wilde u dat?
Hace 40 y tantos años.
Meer dan 40 jaar geleden was ik met mijn eerste vrouw, die inmiddels is overleden, bij een muziekfestival in Verona. Ik heb daar mooie herinneringen aan. En toen ik over die uitwisseling met Verona hoorde, heb ik me aangemeld. Nu ga ik voor 5 maanden naar die mooie stad. En mijn huidige vrouw gaat mee.
5 meses.
15 jaar geleden ging ik toevallig naar uw stad op een Erasmus-uitwisseling. Maar ik herinner me vooral de feestjes. Bent u daarop voorbereid?
No rechazo ninguna fiesta.
Ik sla nooit een feestje af. Ik ben dan misschien wel 80, maar ik hou van muziek en van feesten. En hier, met mijn studiegenoten, ga ik ook wel eens mee naar de disco.
Un espíritu bastante juvenil.
Over het algemeen heb ik een jonge geest.
Maar wat vindt uw vrouw daarvan?
Mi mujer dice, no, solo no te dejo.
Ze zei, ja, alleen laat ik je niet gaan naar Italië, je bent een veroveraar.
Que tú eres un conquistador, solo no.
Daarom huren we ook een appartement daar, want zij maakten zich zorgen om die pyjamafeestjes op de gang in die studentenhuizen. Ik zei nog, maak je niet druk, dan trek je toch een lange nachtpon aan, geen probleem.
Pues te pones un camisón, no pasa nada.
Wat gaat u het meest missen uit Valencia?
Ja, in maart zijn Las Fallas, het jaarlijkse vuurwerkfeest waar ik heel erg van hou. Ook de stierengevechten en het voetbal ga ik missen. En natuurlijk de paella, maar ik heb al tegen mevrouw gezegd dat ze paella moet gaan maken voor de Italianen die altijd pasta eten. Het wordt 1 groot avontuur.
Ja, je hoort een bijdrage van Katie Sheriff.
Foreign Desk.
Jurtische bureau.
Wij gaan zingen.
Bureau Buitenland.
Gevangenisstraffen tot 3 jaar of geldboetes. Dat zijn de sancties voor wie voortaan nog over Poolse vernietigingskampen spreekt. De Poolse president Duda ondertekende vorige week de omstreden Holocaustwet. Die maakt het strafbaar om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid bij de Jodenvervolging. De Poolse regering wil met deze nieuwe wet voorkomen dat de Polen verantwoordelijk worden gehouden voor misdaden die de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gepleegd. Hier in de studio is aanwezig Robert-Jan van Pelt. Hartelijk welkom. U bent Auschwitz-deskundige en hoogleraar aan de Canadese Waterloo Universiteit. Heel even in Nederland, maar al 40 jaar weg. Hoe opmerkelijk is deze wet, deze Poolse wet?
Nou ja, politiek gezien is het wel begrijpelijk dat deze regering van de recht en gerechtigheidspartijen dat deze wet heeft aangenomen. Het is een nogal xenofobe regering. En zij zien de wereld als een slechte plaats voor Polen. Zij leven eigenlijk in de 19e eeuw, toen de Polen eigenlijk het idee hebben geformuleerd dat Polen de Christus van Europa is. En dat dus de Duitsers en de Russen en de Oostenrijkers en vandaag de dag ook bijna iedereen anders, behalve de Amerikanen en de Israëli's, erop uit zijn om de Polen te kruisigen. En dus er is een mentaliteit van eigenlijk ja in een staat van beleg te zijn. Dat heeft deze partij eigenlijk in de binnenlandse politiek naar voren gebracht. En zij hebben daar besloten dit jaar, vorig jaar, om dus dit verleden, het oorlogsverleden uit de Tweede Wereldoorlog, ja eigenlijk, in het Engels noemen we to weaponize it. Hè, om dit dus belangrijk te maken in de interne politiek.
Maar is het symboolpolitiek? Of willen ze er wel ook echt iets mee bereiken?
Nou, er zijn natuurlijk een paar. Kijk, het aspect van de wet waar iedereen over praat, is de Poolse concentratiekampen of de Poolse vernietigingskampen. President Obama heeft dat een paar jaar geleden heeft hij dat genoemd. En daar zijn de Polen heel erg boos over geworden. En natuurlijk, ze hebben recht. Dat zijn geen Poolse vernietigingskampen of Poolse concentratiekampen. Dat waren Duitse concentratie- en vernietigingskampen in het bezette Polen. Dus ze hebben daar wel gelijk in. Maar ja, of deze wet niet een hele grote hamer is om een hele kleine mug mee dood te slaan, dat kan je dan wel afvragen. Waar de wet heeft ook andere aspecten. Hè. Mm-hmm. Een van de aspecten die men over het algemeen niet noemt, is de manier waarop men omgaat met de ontkenning van, laten we zeggen, de moorden door Oekraïense nationalisten in de jaren 40. In het bezette Polen, waarbij de Oekraïense nationalisten bondgenoten van de Duitsers waren. En Polen had natuurlijk een groot deel van wat nu Oekraïne is, hebben zij in 1919 is deel van Polen geworden. Lviv was de Poolse stad Lwów. En hebben daar eigenlijk als een soort elite geleefd. En die Oekraïners die waren daar niet blij mee. En die hebben in 1939 en vooral in 1941 hebben ze wraak genomen.
En ze hebben ook misdaden begaan.
En ze hebben misdaden misdaden begaan. En de Polen willen
absoluut...
En ook
absoluut, misdaden tegen Joden.
De Oekraïners, zowel tegen Polen, christelijke Polen, als tegen Joden. En wat er op het ogenblik gebeurt als het gevolg van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, is dat eigenlijk die Oekraïners op het ogenblik hun eigen geschiedenis aan het witwassen zijn. He, want zij willen nou ook laten zien dat in de Tweede Wereldoorlog zij aan de goede kant stonden. En dus die hele, die moorden, en dat zijn meer dan 100.000 Polen, christelijke Polen zijn vermoord door die Oekraïnse nationalisten. Zij zijn bezig om dat eigenlijk weg te wassen. En de Poolse wet wil daar ook mee omgaan.
Ja, dus maar zegt u daarmee dat de Poolse wet ook bepaalde dingen wil toedekken?
Ja, natuurlijk. Wat de Poolse wet zegt is dat het Poolse volk geen deelname heeft gehad aan de Jodenvervolking. Nou, je kan afvragen, wat is dan het Poolse volk? Ja. Bedoelen ze het Poolse staatsvolk? Dat is het Poolse volk zoals dat vertegenwoordigd is geweest in de Poolse staat, zoals dat tussen 1919 en 1939 bestond. Ja, dat is de Polen hebben gelijk. Er was geen Poolse staat meer, er was geen Poolse regering. Zelfs de ambtenaren, heel anders dan in Nederland, het hele ambtenarenbestand was eigenlijk weggevaagd. Dus je kan eigenlijk niet praten van een officiële collaboratie tussen de instellingen van de Poolse staat na 1939.
Ja, er was ook geen Poolse regering, een nazi-regering,
nee,
opgericht.
Nee, er was een Poolse regering in Londen, ja, maar er was geen collaboratie. Er was geen collaboratie-regering. Dus wat dat betreft, als je zegt het Poolse staatsvolk, het Poolse volk zoals dat in de staat vertegenwoordigd is, moet ik zeggen dat deze wet, ja, kan ik zeggen, ja, die heeft gelijk. Moet je daar een wet van maken?
Maar,
dat is de vraag.
Ik hoor een hele grote maar aankomen.
Ja, maar de grote maar is natuurlijk de individuele Polen. He, er is natuurlijk de Poolse individuele Polen, laat zeggen 30 miljoen, 40 miljoen individuele Polen, als we daarover gaan praten, dan moeten we constateren dat natuurlijk antisemitisme in Polen een groot probleem is geweest historisch. Ja. Ja. Vooral in de 19e en 20e eeuw, in de tijd van nationalisme. En een van de redenen was omdat de Joden daar, er waren zeer veel Joden in Polen.
3 miljoen, ja. 10% van de bevolking.
Ja, van de bevolking. Ja. En die ook traditioneel in de Poolse maatschappij een nogal moeilijke bemiddelaarsrol hadden tussen de elite en de lagere klasse. En dus eigenlijk, als je dus in een dorpje leefde, dan waren de boeren, dat waren dan Polen of Oekraïners, christelijke Polen of christelijke orthodoxe Oekraïners. Dan had je de adel die er was, dat was dan ook weer Pools. Maar dan de mensen die de rentmeesters waren en zo. En de mensen die dan de kroeg hadden en die de belastinggeld moesten in, dat waren altijd Joden. En daardoor is dat lokale, dat landelijke antisemitisme erg omhoog gegaan.
Maar dan is de vraag, is er een grote deelname van Polen geweest bij het uitvoeren van die vernietiging van de Joden?
Nou, er zijn natuurlijk twee aspecten daar. De eerste is er een actieve of er is een passieve? Mm-hmm. Je kan je afvragen tot hoeveel Polen eigenlijk hebben, ja, die moord op die Joden hebben toegekeken en eigenlijk daar niets aan hebben gedaan. Ja, nou, wij weten in Nederland, 90% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk niets gedaan. En in Polen is dat waarschijnlijk een lager percentage, omdat er in Polen ook een groter percentage van mensen is geweest die actief heeft geholpen. Bijvoorbeeld als een Joodse familie uit hun huis werd gedreven om dan de eigendommen toe te eigenen. En dan ook een vested interest had, zoals in Nederland in Engels zeggen, om die familie niet te helpen. Of er zijn natuurlijk moorden gepleegd.
Ja, was de situatie slechter in Polen dan in Nederland bijvoorbeeld?
Voor een Joodse familie?
Voor collaboratie.
Kijk eens, het probleem is dat over het algemeen kan je zeggen dat die Poolse familie, die Polen die Joden hebben uitgeleverd, of die Joden hebben vermoord, en dat is gebeurd, en dat is ook vrij vaak gebeurd, dat niet hebben gedaan uit collaboratie met de Duitsers. Ja? In het Nederlands geval, waar geen...
Ze hadden eigen belangen, ze wilden een huis, eigen belangen, land, of
dit
wat
komt
dan
uit
ook
eigen tradities voort. Ja. He, daarom is nadat die Duitsers verdreven zijn in 1946, heb je een hele grote pogrom in Kielce gekregen. Dat heeft niets met de Duitsers te maken, maar dat kwam uit lokale Poolse situatie naar voren. Nou, Dus dit is een groot probleem, ja, dat dat niet meer benoemd kan worden.
Ja, aan de andere kant, er zijn ook 30.000 Polen geëxecuteerd omdat ze Joden geholpen hebben.
Natuurlijk, en dat is natuurlijk eigenlijk de hele tragische dimensie van wat er nu gebeurt. Ik ben lid van de organisatie die zorgt voor de Poolse rechtvaardigen. Poolse mensen die met hun gevaar van hun eigen leven Joden hebben gered. Die door Yad Vashem erkend zijn. Ja? En hun heldendom, en ik gebruik het woord heldendom niet erg vaak als ik over het verleden praat, maar dit zijn echte helden geweest. Omdat ze hun leven niet alleen hebben geriskeerd ten aanzien van de Duitsers. Want ze wisten dat ze zouden worden geëxecuteerd als de Duitsers uitvonden wat ze deden. Maar ook ten aanzien van hun Poolse buren. En deze mensen na de oorlog konden nooit naar voren stappen en zeggen wat ze hadden gedaan, omdat ze daarbij sociale onaantastbaar werden. En dus het probleem met de wet die Duda heeft ondertekend,
ja,
is dat eigenlijk het verhaal van de Poolse rechtvaardigen die dus hun leven hebben geriskeerd om Joden te helpen ook niet meer verteld kan worden in de volle dimensie.
Ja, deze Poolse wet wil wat verbieden, maar volgens mij is er nog nooit zoveel discussie geweest over het verleden als juist nu.
Ja, dan kijken ze de Haaretz.
Ook in Polen.
Ja, nou, de Haaretz natuurlijk had op een voorpagina een heel lang artikel.
Dat is een Israëlische krant. Ja, een linkse krant.
Ja, Israëlische linkse krant. Ja. En er was een heel artikel en dat had maar 2-3 woorden. Polish concentration camps. Ja, en dat werd gewoon, dat was alles wat in het artikel. Natuurlijk is het, de paradox van de hele situatie is, we noemen het de Barbara Streisand effect in Noord-Amerika. En Barbara Streisand wilde haar huis van een Google-site halen, omdat ze niet wilde dat mensen zouden zien wat het is. En toen ging iedereen erover praten.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat er nu gebeurt. En ja, wat dat betreft hadden ze gewoon wat betere media-advisors moeten krijgen.
Nou kun je over het algemeen zeggen, laat de geschiedenis over aan historici en niet aan politici die er een wet over maken.
Nou kijk eens, het is natuurlijk het nationalisme, het 19e-eeuwse nationalisme. De basis daarvan is dat de geschiedenis eigenlijk erg gepolitiseerd is. En wat we dus nu zien, en dat is geloof ik het grote probleem politiek voor Europa, is dat wat Polen doet is iets wat heel gewoon in de 19e eeuw was. En na 1940 was het ook nog steeds gewoon. Maar na 1945 hoopten wij dat in het nieuwe Europa dit het verleden werd. En je ziet nou in die politisering van het verleden nou dat we eigenlijk een enorme stap terug doen naar een soort verleden van agressief nationalisme.
Speelt dat in meer landen in Europa, ja, wat u betreft?
Ja, Hongarije. Ja. Ik bedoel, je hebt Hongarije, je hebt natuurlijk in Rusland. Is op een andere manier in Rusland, waar natuurlijk de hele orthodoxe traditie, het idee van Rusland als de derde Rome, naar voren komt. Je ziet op het ogenblik dat geschiedenis komt terug. He, het komt terug als een soort politieke speelbal.
Ja. Maakt u zich er zorgen over?
Natuurlijk.
Ja.
Ja, heel
ook wat betreft uw eigen werk, want u bestudeert de geschiedenis, en met name de Holocaust. Is het moeilijker bijvoorbeeld om u uit te laten over de Poolse geschiedenis?
Nou,
daarmee?
Kijk eens, ik weet wel dat, dat ik natuurlijk, ik heb een hele grote tentoonstelling over Auschwitz met 688 artefacten uit het Staatsmuseum van Auschwitz. En als mensen nou daar heel erg ongelukkig over worden, dan zouden ze eventueel die tentoonstelling maar kunnen sluiten. Dus ja, er zijn natuurlijk wel wat risico's. Maar het is natuurlijk heel erg een grote uitdaging ook. Het is een mooie uitdaging. Mm-hmm. Om als historicus in een tijd te leven dat geschiedenis weer politiek belangrijk wordt.
Ja. Goed, heel erg hartelijk dank, meneer Van Pelt. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Maandag zijn we er weer. Zometeen Mandjar met Petra Possel. En te gast is onder meer viskoopman en kookboekenschrijver Bart van Olven. Maar nu eerst het nieuws.
NPO Radio 1.
Met Clemens Peters.
Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar Russische inmenging in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, heeft 13 Russen en 3 Russische organisaties aangeklaagd. Ze worden verdacht van een poging tot beïnvloeding van de verkiezingen. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking wil weten of medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. De minister zegt dat ze mogelijke misstanden direct moeten melden, anders dreigt ze de subsidie in te trekken. Prinses Amalia gaat niet naar China om daar haar middelbare school af te maken. Dat heeft haar vader, koning Willem-Alexander, gezegd. Totale onzin, noemde hij het bericht van de Telegraaf hierover. En volgens hem heeft Amalia er smakelijk om gelachen. En boeren bij Lelystad krijgen een snelle internetverbinding cadeau van de gemeente. Ze betaalden 5 jaar lang te veel onroerende zaakbelasting. Omdat het bedrag terugbetalen wettelijk niet mag, vroeg Lelystad de boeren waar ze behoefte aan hadden. En dat bleek beter en sneller internet te zijn.
Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
Nee, maar luister. Na die 9 semesters psychologie had ik eindelijk een super dik idee, man. Nee, even serieus, dude. Ik begin samen met de boys gewoon een start-up. Nee, gast, dat weet ik ook wel. En dat is zeker niet makkelijk, maar ja, work hard, play hard, weet je wel. Dit wordt gewoon het project van...
Spreek alleen over een project als je ervoor naar Hornbach gaat.
Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier.
De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Promotie maken tot manager of teamleider. Vergroot je leiderschapskennis en leer in korte modules management skills die je gelijk kunt toepassen in de praktijk. Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl/radio1.
De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com.
Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl/radio1.
Heeft u ze al gezien? De 63 Hollandse meesters in de Hermitage Amsterdam? Bewonder de werken van Rembrandt, Frans Hals en alle anderen. Koop uw timeslotkaartje vooraf op hermitage.nl en vermijd de rij. Hollandse meesters. Missen niet.